Een mededeling gemeente, een herinnering dat aan het einde van de dienst de collecte bij de uitgang zijn voor de zondagsschool. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die God die zondaren verkoren heeft, die door zijn Zoon zondaren verlost en door zijn Geest zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit de 10 geboden, de berijming van de 10 geboden, het eerste, het zevende en het negende vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En ook het zevende en het negende vers. 1, 7 en 9 van de 10 geboden. We willen nu luisteren naar de wet des Heren en in aansluiting op het lezen van Gods heilige wet willen we zingen uit Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heren, de weg door u bepaald. dan zal ik die ten einde toe bewaren. 17e vers van Psalm 119, na de wet des Heren, waarna de schriftlezing volgt, die u deze morgen kunt vinden in het evangelie naar Matteüs, het 5e hoofdstuk, te beginnen bij het 13e vers tot en met vers 26. We noemen nu Matteüs 5, vers 13 tot en met 26, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 17e vers. En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Matteüs 5, te beginnen bij het 13e vers. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geen zin zult ingaan. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie te onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gaven zult op het altaar offeren, en al daar iets gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gaven voor het altaar en gaat heen. Verzoent u eerst met uw broeder en kom dan en offert uw gaven. Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt, opdat de wederpartij niet misschien u de rechter overleveren en de rechter u de dienaar overleveren en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daar geenszins uitkomen totdat gij de laatste penning zult betaald hebben. Tot zover lezing van Gods heilig woord. De tekst voor deze morgen kunt u vinden in het gedeelte wat u zojuist is voorgelezen, Matteüs 5, de versen 21 en 22. Matteüs 5, vers 21 en 22, en we lezen daar het woord van God en onze tekst. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. En we lezen ook een gedeelte van het onderricht van onze Heidelberger catechismus met betrekking tot het zesde gebod. U kunt dat vinden in zondag 40... En we zullen vanmorgen alleen lezen vraag en antwoord 105 en 106. Zondag 40 van onze Heidelberger catechismus. En daarvan lezen we de vragen 105 en 106. Vraag 105. Wat eist God in het zesde gebod? En het antwoord luidt dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Vraag 106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat. En zulks alles voor een doodslag houdt. Tot zover willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Allerhoogste en eeuwige Heere, U bent het die ons hebt samengebracht op deze dag, die u naar uw naam hebt genoemd. U hebt ons de kracht en de gezondheid geschonken. U hebt ons uw woord gegeven. En u hebt u deze dag afgezonderd, opdat wij op die dag uw naam zouden aanroepen. En op die dag u en uw eer zouden bedoelen. U weet, Heere, dat is van ons uit onmogelijk. Want we zijn mensen die zonde en schuld op ons geladen hebben. En daarom bedoelen we uw eer niet. En zoeken we de grootheid van uw naam niet. En daarom willen we bijzonder ook aan het begin van deze dienst, op deze dag van u vragen. Wil u zelf met uw woord en geest tot ons komen. En ons uit dit aards gedruis doen naderen en uw heilstem doen horen. Want alleen door uw woord en door de krachtige bediening van uw Heilige Geest kunnen we op deze dag uw eer bedoelen. En kunnen we op deze dag uw naam oprecht belijden en aanroepen. En daarom hebben we in alle dingen die ook op deze dag te gebeuren staan, uw hulp en de leiding van uw geest zo nodig. Heere, wil u uit genade aan ons denken. En de leiding van uw geest aan ons schenken. Wil u met ons zijn in het bedienen van uw woord. We smeken u om de opening van uw woord. Opdat uw woord open mag gaan voor ons wanneer we uw woord bedienen. En ons hart geopend mag zijn door uw geest. En onze lippen geopend mogen worden door uw kracht. Laat het zo mogen zijn dat wij uw woord mogen verkondigen in de betoning van geest en van kracht. Heere, zou u dat willen doen? Want als wij aan onszelf worden overgelaten, ach, wat betekenen onze woorden? Ze zijn een klinkend metaal en een luidende schel. Maar open u onze lippen. Opdat wij uw lof mogen verkondigen en uw woord mogen bedienen zoals u het wilt. Denk ook aan ons allen in het luisteren. U weet dat we in het luisteren niet minder nodig hebben de bediening van uw geest. Geef, Heere, dat alle hindernissen bij het luisteren weggenomen worden. En u weet, het zijn er talloze. De dingen van ons dagelijks leven kunnen ons zo bezetten dat we ze meenemen zelfs in uw huis. De zorgen van het leven kunnen ons hart bezwaren. We kunnen moe zijn. Slaap kan komen, ook in de kerk. Wil u al die dingen wegnemen? En het zo geven dat er geen hindernis mag zijn in het luisteren, maar dat onze harten gevangen gelegd worden onder de kracht van uw woord. We bidden u bijzonder, Heere, laat het zo mogen zijn dat uw woord door mag dringen. Wanneer we uw heilige wet overdenken, laat het niet zo mogen zijn dat we op mogen gaan in een aantal dingen die we in de maatschappij zien, of die we bij anderen menen aan te treffen, maar dat uw woord een scherp snijdend zwaard mag zijn of mag worden voor ons, waardoor wij gaan zien dat ook in het licht van dit gebod we schuldig staan voor uw heilige ogen. En dat het een wonder is, een wonder van uw bewarende hand, dat er niet meer wat in het hart woont, uitkomt, uitbreekt in ons leven. Heere, zou u die scherpe pijl, dat scherpe zwaard van uw woord, zo op ons hart kunnen willen richten, dat we er niet meer aan kunnen ontsnappen. En dat uw woord als een zwaard ons hart mag verbreken. En dat we het mogen belijden. Wij hebben ook in het licht van het zesde gebod tegen u gezondigd. Opdat we met zonde en schuld in onze verlorenheid tot u mogen vluchten. Vluchten mogen naar het verzoenende bloed. Vluchten mogen naar hem in wie er alleen vergiffenis is. Hij die met de doodslagers gerekend is. Dat hij ook aan ons de genade geeft. Heere, zou u dat willen doen? Voor het eerst, bij hen die u niet kennen. die nog vreemdelingen zijn van het werk van uw genade. Heere, wil u een stop zetten die nog voortleven zonder u? Wil u afbreken al het hunne? Wil u plaats maken voor dat gezegende werk van hem, die met de doodslagers, met de misdadigers gerekend is, opdat ze naar hem gedreven mogen worden en in hem alle heil en alle zaligheid leren vinden. Wil u ook uw volk, uw kinderen gedenken. Geef, Heere, dat ook zij vernederd mogen worden door uw wet. Want dat is toch ook deel van de dankbaarheid. Van het leven in de dankbaarheid. Dat we leren sterven aan onszelf. Leren zien hoe erg, hoe vreselijk de zonde is. De zonde leren haten en leren vlieden. Om in een nieuw leven, een leven der dankbaarheid, te wandelen en te leven door de kracht van uw genade. Heere, wil dan de ernst van dit zesde gebod ook aan de harten van uw kinderen leggen. En ze door de wet, door het onderwijs van uw wet, vernederen in zichzelf. Opdat uw volk meer en meer de toevlucht mag nemen tot dat enige offer. Dat ze het mogen beleven en belijden. Zonder hem kunnen we niets doen. Zonder hem staan we schuldig. Zonder hem is ons leven bevlekt, ook na ontvangen genade. Maar in hem ligt alles. Opdat ze in hem en door hem mogen wandelen. In de weg van uw geboden. In de nieuwheid van het leven. Heere, wil dat schenken. Opdat uw volk geoefend mag worden in de kennis van zichzelf. En in de kennis van Christus. En in de kennis van uw wet en van uw wegen. Wil u zo uw woord zegenen en met kracht, de kracht van uw geest, onder ons doen heersen. Wil u met ons zijn, Heere, als gemeente, niet alleen in onze geestelijke noden, maar ook in alle andere dingen die we voor u neer mogen leggen, ook vanmorgen. We bidden u voor allen die in moeite zijn. Wil u denken aan hen die in rouw zijn, die kortere tijd geleden of misschien al lang geleden iemand moesten missen door de dood, die een lief was. Man en vrouw, vader, moeder, een van de kinderen. Heere, wil u in het gemis en in het verdriet uw troost schenken, daar u alleen troosten kunt. En wil u ook bij alle verdriet en rouw uw woord bevestigen, dat u de wees en de weduwe niet zult vergeten. Wil u zijn met allen die ziek zijn. We dragen hen aan u op, die door ziekte of ouderdom aan huis gebonden zijn, met ons meeluisteren voor de kerktelefoon, of later van deze dienst getuigen zullen zijn door een bandopname. Heere, wil u aan hen denken en uw woord voor hen tot zegen doen zijn. En ook in moeilijke omstandigheden, als lichamelijk alles niet is zoals we dat wensen. Als lichamelijk bij het ouder worden alles afgebroken wordt. Wil u dan de sterke en de toevlucht zijn in de ouderdom. Wil u de sterkte en de toevlucht zijn in dagen van ziekte. We dragen zuster Bot aan u op, die in het ziekenhuis ligt en een operatie heeft ondergaan. We zeggen uw naam dank, Heere, dat u haar door de operatie heen geholpen hebt. Maar we bidden ook voor haar, omdat de uitslag van het onderzoek toch zorgen oplevert. Voor haar persoonlijk, voor ons. We bidden u, Heere, geef dat de middelen die gebruikt worden, gezegend mogen worden. Dat ze verder herstellen mag. Dat de zorgen nog beschaamd mogen worden. Wil u nieuwe kracht, nieuwe gezondheid geven. Maar bovenal wil u in deze weg, een weg die niet zonder strijd is, haar gedenken dat ze van u genade ontvangen mag. Om alles in uw hand te leggen. En om alles van u te verwachten. Bovenal genade. Waardoor ze ook die kennis van u ontvangen mag, waardoor we troost ontvangen in het leven en in het sterven. We dragen ook bejaarde zuster Roos van der Jacht aan u op, die in het ziekenhuis verpleegd wordt in Rotterdam. We bidden u, Heere, wil u ook haar nabij zijn in haar omstandigheden. Geef dat alles wat gebruikt wordt tot herstel gezegend mag worden. En dat ze ook in het ziekenhuis door u ondersteund mag worden. Wil ook haar in haar omstandigheden niet begeven en niet verlaten. En wil u door uw woord en geest haar leren dat ene nodige, wat nodig is, ook voor ons persoonlijk. We zeggen uw naam dank dat zuster van de Boom terug mocht keren uit het ziekenhuis deze afgelopen week, na vele weken verpleegd te zijn geweest. Heere, wil u de dank in het hart leggen en wil u er ook thuis verder sterken, kracht geven van boven en wil u op haar neerzien in uw gunst. Wees u ook met zuster Zonder van, die eveneens naar haar gezin terug mocht keren. Help haar deze komende weken, sterk haar en wil u geven dat in alle dingen uw genade, ook in de beprovingen van het leven, ook in moeilijke omstandigheden, mag schitteren. Heere, zegen daartoe de wegen van beproeving aan onze harten. We dragen allen aan u op, ook degenen die geen bijzondere moeite en zorgen hebben. Geef, Heere, dat wanneer er zoveel redenen om u dankbaar te zijn, ook in ons leven zijn mogen, dat we de weldaden en de weldoener niet mogen vergeten, maar dat uw goedheid ons tot bekering leidt. Ontferm u over ons, over jongeren en over ouderen. En geef ons uw zegen, ook in dit uur, als we de geboden van u zullen openen en uit uw woord, vanuit het gebod onderricht mogen worden. Heere, schenk ons uw genade. Zegen uw woord tot verbreking van het hart, tot bekering, tot verootmoediging, tot bemoediging. En wil u zo, onder de bediening van uw woord, onder ons tegenwoordig zijn. We belijden het, Heere, dat aan onze kant is dat verzondigd. Kunnen we nergens rechten op laten gelden. Getuigt alles tegen ons. Maar wil u nog denken aan uw verbond. Op ons neerzien, niet zoals we zijn in onszelf, maar op ons neerzien in de Zoon van uw eeuwige liefde, de Heere Jezus Christus. Bezoek ons in hem en om zijnentwil. We vragen dat uit genade alleen. Amen. We willen nog zingen, gemeente, uit Psalm 5, de versen 4, 5 en 6. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren aan de Heere en zijn dienst. Psalm 5, de versen 4, 5 en 6. Aan het einde van de prediking willen we zingen uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. De 40ste psalm, daarvan het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brand, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Dat is het vierde vers van Psalm 40, wat we zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is nog niet zo heel lang geleden dat de Nederlandse discussies over de euthanasie wereldnieuws werden. Ik zal het niet licht vergeten dat in kranten en ook over de radio in Canada aandacht gegeven werd aan de proeven van wet die toen diende en aan de discussies die in ons parlement gehouden werden. Toen dat nieuws doorkwam, reageerden sommige politici uit de Verenigde Staten heel enthousiast. Een Amerikaanse advocaat zei dat deze moedige stap van de Nederlandse regering in de hele wereld gevolgd moest worden. Want ze waren de eerste geweest in de hele wereld die aandacht gegeven hadden en beslissingen genomen hadden over het doornig onderwerp van euthanasie. We moeten in onze moderne tijd toch zelf kunnen beschikken over ons leven, over onze dood. Wat we dan noemen actieve euthanasie, moet toch mogelijk zijn? Toen ik dat alles las en hoorde, schaamde ik me een ogenblik dat ik Hollander was. En ik dacht aan Kuipers woorden, die hij ooit eens bij een andere gelegenheid gezegd had. Quis non fleret, wie zou niet wenen? Waarom? Omdat datzelfde Nederland, wat je lief is, waarin God in het verleden zoveel voetsporen getrokken heeft, met zijn heilig woord en met zijn heilige wet, koploper geworden is in deze wereld, in een weg van het woord van God en van zijn gebod af. Want laten we het heel duidelijk zien, gemeente, we kunnen heel indringend spreken over de nood van mensen die oud worden en vreselijk moeten lijden. En dat willen we niet onderschatten. We kunnen hele aangrijpende voorbeelden noemen over mensen die ongeneeslijk ziek zijn en heel veel pijnen lijden. En dat is inderdaad niet om aan te zien soms. Maar laten we het ook niet vergeten dat gemeten aan de standaard van Gods heilig woord, actieve euthanasie is doodslag. Zonde tegen het zesde gebod. Het gebod dat het heel indringend en heel duidelijk vanmorgen zegt: gij zult niet doodslaan. En we willen met Gods hulp bij dat gebod stilstaan. Thema vanmorgen is het zesde gebod als verbod van de doodslag. Allereerst de letterlijke betekenis van dit gebod: gij zult niet doodslaan. Ten tweede de bredere betekenis van dit gebod: we mogen ons niet moedwillig in gevaar begeven. En ten derde de diepste betekenis van dit gebod. En daarbij letten we op de wortel van doodslag: haat en nijd. Het zesde gebod als verbod van de doodslag. Ten eerste de letterlijke betekenis van dit gebod. Ten tweede de bredere betekenis van dit gebod. En ten derde de diepste betekenis van dit gebod. U zult begrepen hebben, gemeente, dat we deze morgen een begin maken met de behandeling van het zesde gebod in het licht van het onderwijs van onze Heidelberger catechismus. En vooral op de verbodskant de aandacht willen richten. Dat ligt ook voor de hand. Want de vorm van dit zesde gebod is een verbod. Gij zult niet doodslaan. En we vragen ons af, wat betekent dat? Wel, in de oorspronkelijke tekst, in de Hebreeuwse tekst van dit gebod, wordt een heel bijzonder woord voor doodslaan gebruikt. Het woord dat hier gebruikt wordt, kan alleen maar toegepast worden op het doden van mensen. En niet bijvoorbeeld, kan dit woord gebruikt worden voor het doden van dieren. Bovendien heeft dat oorspronkelijke woord ook nog deze gevoelswaarde. Gij zult niet doden tegen het recht in. Gij zult niet wederrechtelijk doden. Daarom gaat het in het zesde gebod ook niet om eerbied voor het leven zonder meer. Als we uit zouden gaan van eerbied voor het leven, dan ligt het voor de hand dat je zou zeggen, alle doden is onder alle omstandigheden zonde. Dat zegt het zesde gebod niet. Het zegt niet alle doden is onder alle omstandigheden zonde. Nee, het zegt wederrechtelijk doden is zonde. Zonde dat tegen de wet, tegen het recht ingaat. En dat betekent natuurlijk dat er in het licht van Gods woord ook voorbeelden te noemen zijn dat doden wel geoorloofd is. We kunnen daar niet in den brede op ingaan. Laten we een heel duidelijk voorbeeld vanuit de schrift mogen noemen. God heeft aan de overheid het recht gegeven om in bepaalde uiterste gevallen de doodstraf toe te dienen. Dat staat heel nadrukkelijk in de schrift. In Genesis hoofdstuk 9 wordt door de Heere aan Noach na de zondvloed de wet gegeven voor de samenleving die daar aan het beginnen is. En daar lezen we dat God tot Noach zegt als een van zijn geboden, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. En die wet die aan Noach en in Noach aan het menselijk geslacht gegeven werd, wordt later in de wet van Mozes weer opnieuw onderstreept en toegespitst. En we weten het dat er in de wet van Mozes heel veel plaatsen zijn waarin gezegd wordt dat de overheid van Israël de taak en het recht heeft om de moordenaar met de dood te straffen. En dat is niet alleen maar een oudtestamentische wet. Ook in het Nieuwe Testament wordt deze bevoegdheid aan het overheid en aan de rechterlijke macht toegekend. We lezen in het bekende hoofdstuk Romeinen 13 dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. Dat betekent, de overheid draagt dat zwaard niet zonder bedoeling, niet voor niets. Want de bedoeling van het zwaard wat de overheid draagt, is dat het kwaad, de misdaad, bestraft wordt. En dat betekent ook dat in bepaalde uiterste gevallen de overheid het recht heeft om de doodstraf toe te dienen. Want als het woord zwaard in deze betekenis in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, heeft dat altijd de bijgedachte van het ter dood brengen. Door het zwaard vergaan, het zwaard gebruiken, houdt ook het doden in. En daarom mag de overheid door middel van het leger, door middel van de rechterlijke macht, het zwaard hanteren. Dat is beslist niet verboden in het zesde gebod, wanneer het zegt, gij zult niet doodslaan. Maar laten we tegelijk dan ook zeggen, hoewel de overheid in bepaalde gevallen de macht van het zwaard heeft, wij hebben niet het recht om wederrechtelijk te doden. Wij mogen niemands leven vernietigen. Want dat is tegen het gebod, nee, niet slechts tegen het gebod van een land of van een regering, maar dat gaat tegen het gebod van de levende God in. Hij heeft in dit gebod een bescherming gezet om het menselijke leven. Dit gebod gebiedt ons om diepe eerbied te hebben voor het menselijke leven, want het menselijke leven is een gave van God. Dat wordt in de Bijbel heel duidelijk geleerd. Dat God is die het leven gegeven heeft. Denkt u maar aan de schepping van de mens. Op een hele bijzondere manier heeft God het leven ingeademd, ingeblazen in Adam, Eva. En het wordt gezegd in de bekende reden van Paulus op de Areopagus. In hem, dat is in God, leven wij en zijn we. Dat betekent dat wij ontvangen ons leven van God. Iedere ademhaling, iedere beweging die we doen, is een bewijs dat de levende God ons het leven gegeven heeft. En wij zitten hier vanmorgen in de kerk, staan hier op de kansel als levende mensen, als toonbeelden van het feit dat God ons het leven gegeven heeft en ons leven gespaard heeft. Wel, als die God de God van het leven is, die als de grote schepper zelf het leven geeft en onderhoudt. Als wij als schepselen in hem leven, dan is het alleen Gods recht om ook dat leven weg te nemen. Staat het niet in de Bijbel dat het de Heere is die leven geeft en die doodt? Staat het ook niet in de psalmen dat onze tijden, de tijden van ons leven, maar ook de tijd van ons sterven, in Gods hand is? Wordt hij niet genoemd een God van leven en van dood? Inderdaad, God is de gever van het leven. Hij beschikt over ons leven. Hij is het ook die op zijn tijd als straf op de zonde het leven van de mens wegneemt. Dat ligt in zijn hand. En daarom, als mensen het leven van een ander afnemen, moord en doodslag, het is een aantasting van de troonrechten van de schepper van hemel en aarde. Het is zonde tegen de levende God. We kunnen dat nog wat duidelijker maken, gemeente, wanneer we een ogenblik terugkeren naar die woorden die zo even al aangehaald zijn. De woorden die God zelf gaf aan Noach. Waarna de zondvloed de Heeren het zei, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Waarom is dat zo? Wel, daar voegt de Heeren deze reden aan toe. God heeft de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis geschapen. Het bloed van de mens mag niet vergoten worden, omdat de mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis geschapen is. Daar liggen naar mijn gedachten twee dingen in. Allereerst wordt hiermee gezegd dat de mens geschapen naar Gods beeld niet gedood mag worden vanwege zijn hoge oorsprong, vanwege zijn hoge komaf. Want dat is het toch waar het woord het beeld van God ons naar verwijst. We weten het toch wel dat in het begin van de Bijbel gezegd wordt dat als God de mens schept, dat hij de mens geschapen heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. En ook al is dat beeld verwoest door de zonde, toch is de mens nog gevallen beelddrager, zoals dat vroeger vaak gezegd werd. Weliswaar gevallen, weliswaar onder de zonde, maar toch nog zijn er vonken, sporen van dat beeld van God overgebleven. Hij is toch nog beelddrager. En God die die mens zo hoog geschapen heeft, ook al heeft die mens gezondigd, ziet het als zonde tegen zijn beeld, als zonde tegen hem, de schepper van het leven, de koning van het leven, wanneer een ander mens zich aan zijn naaste vergrijpt en hem doodt. Zonde is zonde tegen de schepper van het beeld. Zonde is moord, is zonde tegen de levende God, de schepper, de koning van leven en van dood. Maar er is nog iets dat in dat woord het beeld Gods zit opgesloten. We hebben er al op gezinspeeld dat het beeld Gods verwoest is door de zonde. De mens heeft geen kennis, geen gerechtigheid, geen heiligheid meer. Er zijn nog maar flauwe schaduwen, vonken noemt Calvijn ze, van het beeld van God overgebleven. Zo leeft de mens. Maar wat is de bedoeling van God met dit leven? Waarom geeft hij de mens leven? Juist hierom. Opdat die mens door genade in zijn leven weer het beeld van God zou gaan vertonen. Weer beelddrager zou worden. God geeft die mens genadetijd. Opdat de mens weer zou gaan leven tot lof en eer van zijn schepper. Dat is de bedoeling van God met het mensenleven, met uw leven, met mijn leven. Daarom ontvangen we genadetijd ook nu. Opdat we zouden leren leven tot eer van hem die ons geschapen heeft. En wat is doodslag? Doodslag is verkorting van de door God gezette genadetijd. Ik spreek menselijk. Want het is natuurlijk ook zo dat we geloven dat alle dingen, zelfs een moord, niet buiten de raad van God omgaat. Dat is ook waar. Maar menselijk gezien is het toch ook waar dat moord en doodslag een bewuste bekorting, inkorting is van de genadetijd die God geeft. En daar hebt u de twee dingen. Waarin we de ernst van moord en doodslag maar heel diep tot ons door moeten laten dringen. Moord en doodslag is zonde tegen de schepper. Want God had de mens naar zijn beeld geschapen. Het is ook een verkorting van de genadetijd die God had toegemeten. Daarom is doodslag in het oog van God en in het licht van de wet zo erg. Dan weet u, er zijn verschillende vormen van doodslag. Het wordt ook in ons eigen strafrecht allemaal heel nauwkeurig onderscheiden. Zo werd het ook al onderscheiden in het wetboek van Mozes. Er is moord, moord met voorbedachte raden. Er is doodslag. Doodslag die plaatsvindt zonder dat er een bewust overleg aan vooraf ging. Plotseling, in de hitte van opwellende toorn. Er is dood door schuld, bijvoorbeeld door nalatigheid. Wanneer iemand ziek is en niet voldoende zorg krijgt, kunnen de mensen rondom hem schuldig zijn aan zijn dood. Inderdaad, er zijn verschillende vormen van moord, doodslag, dood door schuld. En zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. En het is volgens het woord van God dat de maat van straf bij elke vorm van doodslag verschillend is. Maar laten we één ding niet vergeten. Dat ook al zijn er omstandigheden die verzachtend kunnen zijn, doodslag altijd heel ernstig genomen wordt. Want doodslag is aanranding van de majesteit van de schepper en bekorting van de tijd van de genade. Zo erg was doodslag en moord onder het oude Israël, dat zelfs wanneer iemand een ander per ongeluk doodde, dat er allerlei maatregelen genomen werden om aan de ernst en klem van wat in Genesis 9 staat te ontkomen. U weet wat ik bedoel. de vrijsteden, de bloedwreker. Al die wetten die in verband daarmee gegeven werden om iemand die per ongeluk een ander doodde, toch niet te laten omkomen. Toch niet te laten bukken onder de straf van de wet van God. Het is een aanduiding dat de Heer de doodslag heel ernstig nam. Want zelfs wanneer per ongeluk iemand gedood werd, bijvoorbeeld bij het houthakken in een bos de bijl van een steel vloog en een ander trof, zodat hij dodelijk verwond neerviel, dan moest die man die per ongeluk de dood van de ander veroorzaakt had, vluchten voor de bloedwreker, anders zou hij als straf voor zijn daad zelf gedood worden. En hij kon alleen ontkoming vinden in de vrijstad. En daar moest hij blijven, totdat de hoge priester stierf. Ziet u hoe ernstig God doodslag, zelfs per ongeluk doodslaan van iemand neemt. Want wie iemand dood, slaat het beeld van God stuk en bekort de tijd van de genade. En in dat licht moeten we doodslag zien en ook iets zeggen over die dingen die vroeger zo niet aan de orde gesteld werden, maar vandaag toch zeker niet verzwegen mogen worden. Vroeger konden al deze dingen die ik tot nu toe gezegd heb op brede instemming rekenen, ook in lagen van de samenleving waar men niet bij het woord van God leefde, maar waar men toch eerbied had voor het leven en afschuw voor moord en doodslag. Dat besef is meer en meer aan het uitslijten. En de bewijzen zijn er. Dat de gedachte aan het nemen van leven, dat er anders tegenaan gekeken wordt. Vooral wanneer je let op het zwakste van het menselijke leven. Het ongeboren leven. En het leven aan het andere einde. Aan de grens van ouder wordende die eigenlijk geen plaats meer hebben in de samenleving. Abortus is vrijgegeven in veel landen. En het wordt op alle mogelijke manieren verdedigd. Er wordt op alle mogelijke manieren gesproken over de nood. En er zijn gevallen waarin die nood niet te onderschatten is. Waarin aan die nood hulp geboden moet worden, zeer zeker. Maar laten we die hulp niet bieden door te gaan zeggen dat ongeboren leven eigenlijk nog geen leven is. Dat je met het ongeboren leven zeker in het begin alles kunt doen wat je wilt. Het is alleen maar basisachtig leven. Nog geen echt mensenleven. Tast niet naar het woord van God. Gods woord laat duidelijk zien, zoals u het leest in Psalm 139, dat voor de geboorte we schepsel van God zijn. David zingt het. Mijn gebeente was voor u niet verholen als ik in het verborgene gemaakt was. En de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat ook het ongeboren leven van het begin af aan leven is, waardoor God is geschapen, waaraan we ons niet mogen vergrijpen. Ook het wegnemen van de vrucht bij de moeder in het begin van de zwangerschap is moord. We zijn weer teruggekeerd naar het oude heidendom, waar abortus ook heel bekend was, zeker in het Romeinse Rijk. Maar waar het juist de christelijke gedachte was, dat abortus zonde was tegen het gebod van God. Waar een schrijver als Tertullianus, een van de oude kerkvaders, het heel nadrukkelijk zei midden in de maatschappij waar dit heel gewoon geacht werd. Abortus is een je vergrijpen aan het beeld van God. En een aborteur is een vernieler van het beeld van God. gij zult niet doodslaan. Dat geldt ook hier. Want ook het ongeboren kind is geschapen naar het beeld van God. En al is dat beeld verwoest, het wordt toch in de Bijbel gebruikt als een reden waarom we ons niet aan het leven mogen vergrijpen. Vernielers van het beeld van God. Verkorters. Dat geldt hier heel indringend. Verkorters van de genadetijd. Want dan dat ongeboren leven wordt door de brute hand van de aborteur geen genadetijd gegund. En hetzelfde kan met iets andere woorden gezegd worden over de euthanasie. En opnieuw zeg ik het, we sluiten onze ogen niet voor alle noden van een kind wat pas geboren is en zwaar gehandicapt is. Daar zijn grote noden, zorgen. Of van een oude moeder of oude vader die hoog bejaard wordt. En heel erg moet lijden of zwaar dement is. Voor die nood willen we onze ogen niet sluiten. Mag niet in het licht van het woord van God. Maar mogen we ons dan aan dat leven vergrijpen? Mogen we dan actief ingrijpen om dat leven te bekorten? Wordt vaak gezegd. De mens heeft beschikking over zijn eigen leven, maar dat is niet naar het woord. Of, nog veel vaker, ja maar zulk leven is toch geen zinvol leven? Mijn beste vrienden, wie maakt er uit wat zinvol leven is? Wij in onze dwaasheid? Trouwens, wat is meer zinvol leven? Een man die 30, 40 jaar oud, zijn leven verslingert aan de drank of aan allerlei onzedelijkheid en geniet van de zonde van het leven. Of een oude moeder die God gevreesd heeft en die zelfs terwijl ze geestelijk minder wordt, nog ontroerend met gebroken tong de liederen van het oude psalmboek zingt. Wat is meer zinvol leven? Voor God is die oude demente moeder meer zinvol dan die kerel die zijn leven verslingert aan de zonde van deze wereld. Wat is zinvol? Wat leeft tot eer van zijn schepper? En daarom staat er ook om het leven van een demente. En om het leven van een gehandicapte. De omheining van het gebod van God. Gij zult niet doodslaan. Zelfs het leven. Wat wij misschien al afgekeurd hebben. Kan nog wel eens een levende prediking zijn. Meer dan dat zogenaamde zinvolle leven, wat zich uitleeft in de ongerechtigheid. Eén voorbeeld daarvan. Het is u misschien bekend, dat Abraham Hellenbroek, de man van het bekende vragenboekje, die in zijn leven een heel vermaard prediker van het woord van vrije genade was, op het laatst van zijn leven, heel zwak werd, ook dement werd. En hij was bij een van zijn kinderen thuis. En die grote Abraham Hellenbroek, die zat op een stoel met speelgoed van kinderen te spelen. Zo ver was hij weg. En er komt een vrouw bij hem, een vroeger gemeentelid, voor wie zijn prediking gezegend was. En die vrouw ziet hem zo zitten en de tranen komen in haar ogen. Te begrijpen niet. En ze zegt zo, heel spontaan, dominee. Weet je het niet meer? Dat je voor me gebruikt bent door de Heere. En Hellenbroek onderbreekt zijn spel. En hij kijkt zijn ogenblik recht aan. En hij zegt, dank daar dan God voor en niet mij. Zomaar één woord. Van iemand wiens leven volgens de maatstaven van vandaag niet zinvol meer is. Voor God was het zinvol. Hij gebruikt zelfs soms het leven wat wij niet zinvol meer verklaren. Als een levende preekstoel. Gij zult niet doden. Dat is de letterlijke betekenis van het gebod. Maar het gebod heeft meer. Want we zouden met al deze dingen kunnen denken, wel, dit raakt ons maar nauwelijks of niet. Laten we één ding niet vergeten, dat Gods gebod zeer wijd is. Wijder en breder dan wat ik tot nu toe genoemd heb. Onze catechismus laat dat ook zien, doordat in de vraag die voor ons geopend ligt, vraag 105, gezegd wordt, dat wij onszelf, en daar mogen we aan toevoegen, een ander, dat wij onszelf en een ander niet moedwillig in enig gevaar mogen begeven. We mogen ons niet in gevaar begeven, omdat gevaar mogelijk kan leiden tot een ongeluk, tot het sterven. Zo nauw gaat het in het gebod van God, dat ook het gevaar wat tot de dood leiden kan, vermeden moet worden. We mogen onszelf en een ander niet moedwillig in gevaar begeven. En als u dan oude verklaringen leest van dit gebod, dan zijn er sommigen die heel uitvoerig op al dit soort dingen ingaan, waardoor we ons moedwillig in gevaar kunnen begeven. Ik denk aan Thomas Boston, de heel bekende Schotse prediker van een vroeger eeuw, die in zijn uitleg van dit gebod vooral wijst op alle mogelijke dingen waardoor we onszelf en anderen in gevaar begeven. Ik zal niet alles noemen wat hij zegt, maar één of twee dingen naar voren brengen. Hij zegt bijvoorbeeld, wij mogen onszelf niet overgeven aan allerlei sombere, zwartgallige gedachten. Want dat kan leiden tot een sombere uitzicht op het leven. En uiteindelijk dat we ons aan ons eigen leven vergrijpen. We mogen ons, zo gaat hij verder, niet overgeven aan een verachting of veronachtzaming van ons eigen lichaam. Doordat we onnodig geen voedsel tot ons nemen of een ongezond leven leiden, dan brengen we ons in gevaar. Dan brengen we ons lichaam in gevaar. Dan kunnen we ons lichaam breken. Het is bekend dat sommige van de oude godgeleerden soms aan het einde van hun leven heel zwak en ziekelijk werden. En dat ze met schaamte moesten erkennen dat ze in het begin van hun loopbaan zo verschrikkelijk hard hadden gewerkt, dat hun eigen gezondheid eronder geleden had. John Owen, die het van zijn 15e jaar af een gewoonte maakte om maar 4 uur per nacht te slapen en verder te studeren en te studeren in de dingen van God en in de dingen van zijn woord, zegt het aan het einde van zijn leven dat hij graag al zijn geleerdheid weggegeven had voor een gezonder lichaam. Want hij heeft zijn kracht gebroken door het veronachtzamen van zijn lichaam, van zijn leven. Er is ook de andere kant. En het is zeker vandaag niet overbodig om daartegen ook te waarschuwen. We brengen ons leven ook in gevaar. Als we maar eten en maar drinken. Boston noemt het ook onmatigheid in eten en drinken. Verziekt ons lichaam. We brengen ons leven in gevaar. En ook van die dingen geldt het, gij zult niet doodslaan. We kunnen ook op andere dingen wijzen, die zo niet in de oude geschriften genoemd worden, omdat dat toen onbekend was. We kunnen wijzen op het feit dat vooral vandaag, in onze samenleving waarin wij leven, we heel dikwijls aan gevaar worden blootgesteld. Denk maar aan het verkeer. Mensen die altijd risico's nemen. Altijd bezig zijn om in het verkeer onnodig zich te haasten. Ze zondigen tegen het zesde gebod. Want ze brengen zichzelf en het leven van anderen onnodig in gevaar. Nog veel erger is het wat vandaag ook zo vaak voortkomt. Dat mensen in het verkeer zich begeven. Of in het maatschappelijke leven zich begeven. Onder de invloed van alcohol of drugs. U brengt uw eigen leven in gevaar en dat van anderen. In Amerika is het zo dat meer dan 50% van alle ongelukken die gebeuren. Heeft iets te maken met alcohol of drugs. Denk niet dat veel anders is hier. En ook daarvan geldt het, jonge mensen, ouderen. Gij zult niet doden. Nog één ding noemen. We mogen onszelf en anderen ook niet in gevaar begeven, moedwillig. Door ons en onze kinderen bloot te stellen aan al het geweld wat vandaag op alle mogelijke manieren aan ons gepresenteerd wordt. Hoeveel boeken, jonge mensen, hoeveel boeken zijn er niet van kaft tot kaft gevuld met moord en doodslag en zogenaamd heldendom? Hoeveel films zijn er niet overladen met het prikkelen van de zinnen. Door te schilderen heldendom, bloed, moord, doodslag. Hoeveel stripverhalen staan er niet bol van alleen maar afslachtingen. In die wereld leven wij en onze kinderen. En hoe meer we onszelf en onze kinderen blootstellen aan dat soort geesten, hoe meer moord en doodslag gewoon wordt, hoe meer het geweten afslijt en afstompt, en hoe meer in de samenleving, en u ziet het rondom u heen, vandalisme, vernielzucht en geweld de boventoon gaat voeren. U brengt uw ziel en de zielen van uw kinderen in gevaar. Moedwillig. Als u aan deze dingen toegeeft. Of deze dingen toelaat. Wij mogen onszelf en anderen niet moedwillig blootstellen aan gevaar. Want het wordt gezegd in het gebod van God. Gij zult niet doodslaan. Maar we moeten tenslotte ook nog iets dieper afstoten. En dat kan maar heel kort. Want Gods gebod is niet alleen zeer wijd. Het is ook heel diep. Paulus noemt dat, want ik weet dat de wet Gods geestelijk is. De wet van God waarschuwt niet tegen allerlei grove zonden als moord en doodslag. Waarschuwt niet heel breed tegen allerlei gevaren. Maar de wet is als een tweesnijdend scherp zwaard die doordringt tot in het diepste. Wat bedoelt u, zult u misschien vragen? Wel, in onze catechismus wordt het heel indringend aan de orde gesteld in vraag en antwoord 106. Dit gebod spreekt toch alleen van doodslag? Nee, zegt de catechismus, in het aan de orde stellen van de doodslag laat de wet ook zien dat de wortel van de doodslag, zoals nijd en haat en toorn, wraakgierigheid en al die dingen, door God gezien worden als doodslag. En dat kunnen we vanuit de schrift bewijzen. Let u alleen maar op de woorden van onze tekst. Daarin zegt de Heer Jezus, in de bergrede, gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doodslaan. Want een ieder die dood is strafbaar voor het gericht, voor het rechthof. Maar dan gaat de Heere de geestelijke diepte van dat gebod laten zien. En hoe doet de Heere Jezus Christus dat? Dat doet hij op deze wijze. Hij zegt maar, ik zeg u, zo iemand toornig is, die is strafbaar aan het gericht. En zo iemand tegen zijn broeder zegt, raka, dat betekent letterlijk leeghoofd, dwaas, dan is hij strafbaar, nee, niet zomaar voor het gerechtshof, maar strafbaar zelfs voor de grote raad, dat is voor het Sanhedrin. En als hij zegt, gij dwaas, dat is een minder erg woord, een minder aanstotelijk woord dan het woord raka, dan is hij strafbaar aan het hellevuur. Ziet u wat de Heer Jezus Christus hier laat zien? Hij laat zien dat de Joden wel heel erg bezorgd zijn voor het leven. En zeggen, ja inderdaad, als iemand een ander doodt, dan moet hij gestraft worden voor de rechtbank. Ja, zegt de Heer Jezus, dat is waar. Maar toorn is net zo erg als doodslag. En een ander uitschelden is de wortel van de doodslag. Strafbaar in het helse vuur. Of om een ander woord van de schrift vanmorgen ook aan te halen in de brief van de apostel der liefde, Johannes. In Johannes 3 vers 15 staat dat een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Haat en nijd zijn de wortel van de doodslag. Haat en nijd worden voor Gods heilig ogen aangezien als moord en doodslag. Want kijk, in haat en nijd, die door de Heere gerekend worden als moord en doodslag, vertonen we een beeld. Het beeld van wie? Het beeld van de Satan, onder wiens heerschappij we terechtgekomen zijn door onze diepe val in Adam. Die was een mensenmoorder van de beginnen. En daarom komen in ons hart op moordsgedachten, haat en vijandschap. Door de vijandschap en haat, de wortel van doodslag, laten we zien wiens beeld we tonen. Gemeente, als we daar een ogenblik zo in stilte over nadenken, dan raakt het gebod ons allen, u en mij vanmorgen. Dan mogen we misschien voor de daad van doodslag bewaard zijn. Dan mogen we misschien zelfs met de woorden in het licht van dit gebod weinig zonde bedreven hebben. Maar Gods woord, het licht van Gods heilige wet in zijn geestelijke ontdekkende kracht, laat niet slechts licht schijnen over wat gebeurt buiten in de maatschappij, over wat gebeurd is door mensen die in de gevangenis zitten. Het woord van God laat licht schijnen over uw leven en mijn leven. Niet alleen over de woorden en over de werken, maar ook over de gedachten. En wie kan met zijn gedachten voor Gods heilig oog verschijnen en zeggen, ik ben onschuldig in het licht van dit gebod? Want in ons hart leeft van nature de wet, oog om oog en tand om tand. Dat zie je al bij kinderen. Als er op school wat gebeurt, doordat een ander ze te nagekomen is, dan moet die ander natuurlijk een stevig pak slaag hebben. Je kan dat me niet zo voorbij laten gaan. Oog om oog, tand om tand. Hij deed dit, ik zal hem. De wortel van de haat, de wortel van de doodslag leeft in het hart. Of als er in de samenleving, zeker vandaag, wanneer we door een modern soort psychologie wordt voorgehouden dat we agressief moeten zijn. Sta voor je rechten. Er wordt in de maatschappij wat haat en nijd opgewekt. En in haat en nijd geleefd. Zelfs in de kerk. Mensen die in haat en nijd met elkaar leven. Kerkbladen waarin wat koppen gesneld worden. Er zitten meer moordenaars in de kerk, heeft iemand eens gezegd, dan er in de kerk er zitten. Haat en nijd voortleven binnen dezelfde gemeente. Met elkaar. Bittere gedachten koesteren over elkaar. Komt op uit die wortel. De wortel van doodslag. De wortel van haat. En zelfs binnen de kerk. Het lijkt soms wel eens alsof mensen daarmee jaar en dag door kunnen leven. Jaar en dag onverzoenlijk kunnen leven. Zelfs onverzoenlijk kunnen sterven. Met een wortel van doodslag ongebroken in hun leven. Vergeet u het niet. Wie zijn broeder haat en met haat en nijd voortleeft, is een moordenaar. En gij weet, zegt Johannes, dat geen moordenaar het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Zouden we dan maar niet onze knieën buigen? Want dan staan we alles schuldig. En zouden we dan maar niet onze knieën buigen en vragen of God vergeven wil. En ons hart zo wil reinigen. Dat we, zoals de schrift dat zegt, van ons af leren leggen. Alle nijd, alle haat, alle bitterheid. Gemeente, dat kan alleen door de genade die in Christus Jezus is. Niet door onszelf op te knappen in eigen kracht, maar alleen door de genade die in Christus Jezus is. En wat zou het een wonder zijn vanmorgen als in het licht van de geestelijke spits, van de geestelijke toespitsing van dit gebod, mensen zo met zichzelf aan de grond kwamen dat ze zeggen, ja inderdaad, ik ben bewaard voor de uiterlijke daad van doodslag. Maar ik zie in mijn hart dat ook ik de wortel van de doodslag heb. Van het oog om oog, tand om tand, van het haten, van nijd, van twist, van tweedracht. Het leeft alles in me. Heere, vergeef. Ja, dan komen we met dit gebod aan de grond. Dan komen we er niet als beste mensen onderuit. Dan komen we er als haters en als doodslagers onderuit. Maar één ding blijft over. Dat in het licht van het zesde gebod ons één getekend wordt die voor de overtreders gebeden heeft. En wat waren dat voor overtreders? Dat waren doodslagers. Want de soldaten namen de spijker om hem, de onschuldige, aan het vloekhout te nagen. Gerechtelijke moord, doodslagers. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Eén wordt getekend die met de overtreders gerekend geweest is. En wat waren dat voor overtreders? Wel, de Heer Jezus Christus werd gekruisigd te midden van moordenaars. Hij werd als moordenaar beschouwd, met de moordenaars gerekend. Wiens bloed gevergiet, diens bloed zal vergoten worden, alsof hij het bloed van een mens vergoten had, zo werd hij ter dood gebracht. En daarom is er alleen in deze die met de moordenaars gerekend is. Vergeving. Voor de haat en nijd, de dwaasheid, de schuld, de vijandschap, de bitterheid van ons verloren leven en van ons verloren hart. Ziet u het op de kruisheuvel gebeuren? Daar hangt de moordenaar. Samen hebben die twee moordenaars gekruisigd terzijde van de Heere Jezus hem gelasterd. Maar na een ogenblik is het stil geworden aan dat ene kruis. En begint die ene moordenaar die onder het werk van Gods genade tot inkeer komt. Christus de rechtvaardige, hij zegt, vreest gij ook God niet dat gij in hetzelfde oordeel zijt? Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen hetgeen we verdiend hebben. Wij hebben de dood verdiend, wij zijn moordenaars doodschuldig. Maar er klimt uit die belijdenis van schuld, van doodschuld, een gebed op. Heere, gedenk mijner. Indien ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En de Heere Jezus zegt het met majesteit en met macht. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Paradijspoort geopend voor moordenaars, voor overtreders van het zesde gebod. O, in de weg van schuldbelijdenis en bekering is er ook voor mensen die schuldig staan aan het zesde gebod behoudenis. Voor al de haat, de bitterheid, de wrok, voor al het ons onnodig in gevaar begeven. Voor alles wat ons in het licht van dit brede, diepe gebod wordt voorgehouden. Is vergeving en verzoening in het bloed van het lam. O, er is reden om ons te verootmoedigen. Om onze knieën te buigen. En om hem die gekruisigd is te midden van de moordenaars te voeten vallen. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij zal horen, want hij vergeeft menigvuldig. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u. En hoe kunnen we anders tot u komen aan het einde van deze dienst? dan met onze schuld. Want uw gebod is niet alleen zeer wijd, het is ook geestelijk. Het toont ons dat de wortel van de doodslag, het beeld van de mensenmoorder van de beginnen, in ons hart woont. Heere, ontdek ons aan de schuld tegen het zesde gebod. Opdat we het mogen zien dat we het beeld van u zo geschonden hebben. Door onze moordlustige gedachten, door onze haat en door onze nijd. Heere, wil u ons aanzien in hem die met de moordenaars geleden heeft. En voor de moordenaars gebeden heeft. O, geef dat we in hem verzoening mogen vinden. En in hem mogen wandelen, ook voorzichtig leren wandelen. In het licht van het zesde gebod. Dank voor uw hulp die u ons geschonken hebt. Ga met ons nu we elkaar verlaten. En breng ons ook deze avond weer in uw huis. Zegen ons deze dag. We vragen het in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 19, het zesde vers, is onze slotzang. 19, het zesde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.